Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u.
Deze situatie is ernst.
Nous sommes en guerre.
We will be suspending all travel from Europe.
When Europe really needed to be there for each other, too many looked out for themselves.
Dit voorstel is niet goed. Daar kan ik niet op toegeven. Nee, dit voorstel is echt niet goed.
The coronavirus has been a major shock to the euro area economy.
This is not an end, but a beginning.
Je vraagt je af, gebeurt het echt?
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haagse College. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. In deze aflevering een historisch coronacompromis en Rutte als kopman van de kleintjes. Mijn naam is Annette van Soest en bij mij vanuit zijn werkkamer aan de Maas, Mathieu Segers.
Hoi.
Hoog tijd, hoi, om het café weer te openen, Mathieu, want er is nogal wat gebeurd de afgelopen tijd in Brussel en in Den Haag. Hoe heb jij die dagen gevolgd?
Ja, ik denk zoals de meeste Europa-watchers dat doen. Je houdt toch van alles in de gaten. De internationale pers, je Twitter-timeline, de kranten als die op de mat vallen. En zo probeer je een beetje op de hoogte te blijven, ook via je contacten natuurlijk, van wat er nou precies allemaal gaande is in Brussel.
En weet jij dan dingen eerder dan dat wij ze weten? Door jouw contacten?
Nou, soms heb je een indicatie van welke kant het op kan gaan. Aan de andere kant, vaak zijn dit toch ook zaken die verlopen via heel vaste patronen. Die herhalingen zijn van verhoudingen uit het verleden. En die voor een groot gedeelte ook al een beetje vast liggen voordat zo'n top begint. Maar in dit geval duurde het zo lang dat het op een gegeven moment toch nodig werd om af en toe een contact aan te spreken. Van gaat het nog een beetje zoals gepland? En dan hoor je wel eens wat.
Nou, eindelijk.
We did.
Was het dan zover?
Europe is strong, Europe is united. Nous l'avons fait. L'Europe est solide, l'Europe est robuste et surtout l'Europe elle est rassemblée. We have reached a deal on the recovery package and the European budget. These were of course difficult negotiations in very difficult times for all Europeans. A marathon which ended in success for all 27 member states. But especially for the people. This is a good deal, this is a strong deal, and most importantly, this is the right deal for Europe right now.
Een goede deal, een sterke deal, de juiste deal voor Europa op dit moment. Aldus Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad van Regeringsleiders. We kijken zo wat meer naar de rol van Nederland en de onderliggende Europese ontwikkelingen die in de onderhandelingen naar boven kwamen. Maar wat vind jij van het resultaat?
Ja, ik vind het een indrukwekkend resultaat als je het ziet in het perspectief van de afgelopen weken en maanden. Want eigenlijk is er binnen 2 maanden tijd, het moment waarop de Fransen en de Duitsers samen het voorstel deden voor een coronafonds om het herstel in de Europese Unie aan te jagen in de nasleep van de coronacrisis. Want daar gaat het uiteindelijk om, van 500 miljard. Dat voorstel deden ze eind maart. En nu zitten we halverwege juli en is er een resultaat over die 500 miljard en zelfs nog meer, want het gaat over 750 miljard uiteindelijk, dat herstelplan. En dat is toch wel heel indrukwekkend, want het is heel veel en het is heel snel gegaan, zeker voor Europese begrippen. En in dat perspectief is het ook indrukwekkend, denk ik wel, voor de wereld om Europa heen. Dat deze stappen zo snel en op zo'n grote manier gezet zijn. Dus ik ben wat dat betreft best onder de indruk. Aan de andere kant, zo vreemd dat dit akkoord er is, is het nu ook weer niet. Want iedereen was ervan doordrongen en is ervan doordrongen dat er een hele serieuze crisis aankomt voor de Europese Unie. En dat de Europese Unie daar gedeeltelijk ook al in belangrijke mate in zit.
Dat is de economische crisis, hè, waar je het dan over hebt.
Ja, zeker. En dat je daar niet uitkomt uit die crisis zonder de handen ineen te slaan. En daarom was de top ook misschien wel minder spannend dan die vooraf en tijdens de afgelopen dagen vaak leek. Want het heeft er nooit echt op geleken dat de Europese Unie het zich zou gaan veroorloven om zonder een resultaat nu uit Brussel te komen. Dus in dat opzicht was de spanning misschien een beetje overdreven af en toe.
In hoeverre zijn hier nou lessen van de vorige crisis geleerd? Van de grote eurocrisis, financiële crisis?
Nou, die lessen zitten met name in de omvang en de snelheid. Want wat er in die vorige crisis gebeurde, de eurocrisis, was dat er eigenlijk iedere keer opnieuw een top georganiseerd werd, waar dan de uitkomst van was dat het wel net allemaal bij elkaar bleef in de toen met name eurozone. Maar dat het toch ook vooral net te weinig was iedere keer, waardoor er weer een nieuwe crisis volgde op de crisis die net achter de rug was en er weer een nieuwe noodtop nodig was. Iedere keer te weinig en te laat. Too little, too late, zoals dat destijds heette in de Angelsaksische pers. Nou, dat wilde met name Duitsland en Frankrijk en daarbinnen dan weer Merkel als de absolute leider, want zij was ook al bondskanselier natuurlijk toen in 2010 die eurocrisis in Europa woedde. Dat wilde zij absoluut niet herhalen. En daarom is dat Frans-Duitse voorstel ook meteen gekomen. Was het ook van de omvang waarvan het is? En is het ook met deze ja toch urgentie samen met de Europese Commissie op de agenda gezet en nu tot een eerste resultaat gebracht? En dat is wel echt een les van de crisis van 2010. En in die zin zou je kunnen zeggen dat de Europese samenwerking, met name de Frans-Duitse as, nu toch gefungeerd heeft als een soort van magneet in plaats van als een splijtswam, zoals dat toch vaak en zeker in het begin van de eurocrisis het geval was.
Dus wat dat betreft zijn daar inderdaad wel verschillen te ontdekken, hè, in de opstelling van Frankrijk en Duitsland. Maar over de opstelling van Nederland, waar we straks veel uitgebreider op zullen ingaan, daarvan zou je kunnen zeggen, Rutte ging er eigenlijk een beetje op dezelfde toon in.
Precies. En in Nederland is een beetje blijven hangen in de benadering van 2010, zou je kunnen zeggen. Zeker als je het vergelijkt met de andere lidstaten. Dus een beetje ouderwets misschien wel, zou je dat kunnen noemen.
Nou, we gaan straks echt dieper in op de rol van Rutte. Want dat hij een belangrijke rol had, is wel duidelijk. Kan je zeggen welke elementen uit dit herstelplan en de begroting, want daar moesten ook afspraken over worden gemaakt, welke elementen daarvan echt betekenis hebben op de lange termijn?
Ja, op de lange termijn is dat nog een beetje moeilijk in te schatten. Want, en dat is belangrijk om meteen goed te onderstrepen, het hele herstelplan voor wat betreft de coronacrisis, dus die 750 miljard, is een tijdelijk pakket. Dat gaat erom dat Europa met dat tijdelijke pakket door die coronacrisis heen komt en de economische nasleep daarvan. Maar het woord tijdelijk is hier cruciaal. Dus eigenlijk is dat alles wat daarin is afgesproken iets dat niet structureel zou moeten zijn. Dus voor de verre toekomst is de uitwerking van dat hele pakket moeilijk in te schatten. Wat je wel kunt zeggen is dat er in dat pakket, tijdelijke pakket, hele innovatieve elementen zitten. Echte novums in de Europese integratie, waar al heel lang over gesproken is, maar wat nog nooit in praktijk gebracht werd. Laat ik er twee hele opvallende dingen uitpikken. Het eerste is, de Europese Unie gaat via de Europese Commissie zelf als geheel geld lenen op de kapitaalmarkten. Dat was
maar ik mag het geen eurobonds noemen, hè?
Nee, je mag het geen eurobonds noemen, want het is een soort gezamenlijke leencapaciteit die wordt ingezet. En het tijdelijke element zorgt er ook voor dat die schuldendeling nooit structureel zou mogen worden. En daarom wordt dat woord eurobonds vermeden. Ik denk op zich wel verstandig, want daarmee kom je ook een beetje in een clichématige discussie terecht in een aantal landen. Maar die gemeenschappelijke leencapaciteit, de manier waarop die nu wordt ingezet, dat is wel echt nieuw. En het zou best kunnen zijn dat dat heel goed werkt. En dan kan het misschien ook wel iets zijn dat voor de verdere toekomst op de plank blijft liggen als een optie. Ook als dat tijdelijke coronapakket op een gegeven moment achter ons ligt. Dus dat is een eerste heel revolutionair element, zou je kunnen zeggen. Tweede revolutionaire element, en dat is toch ook niet niks, dat is dat er in het pakket de zogeheten eigen middelen worden gepresenteerd. En dat zijn middelen die de Europese Unie via de Europese Commissie gaat ophalen via Europese belastingen. Dus dat betekent dat de de budgetten die Europa ter beschikking heeft niet meer alleen tot stand komen via de inleg van lidstaten in een soort gezamenlijke begroting, maar dat de Europese Unie ook zelf belastingen gaat heffen. Het is nog
en
niet
dat
hele...
is ook echt een hele grote stap.
Dat is een hele grote stap. Dat is echt een revolutie. En daar wordt natuurlijk al decennia over gepraat. Met name vanuit pro-Europees perspectief wordt vaak onderstreept dat dat eigenlijk nodig is om de Europese integratie duurzaam te maken. En dat het ook verstandig zou zijn om bepaalde dingen die trans-Europees zijn, bijvoorbeeld de klimaatuitdaging, dat het helemaal niet gek zou zijn als je dan CO2-heffingen gaat invoeren die je Europees heft en waarbij je de opbrengsten van die heffingen ook gaat gebruiken om juist dat klimaatbeleid te stimuleren.
Ja, om het even concreet te maken. De EU-landen gaan belasting heffen op niet gerecycled plastic. Hè?
Ja. Dat is nu inderdaad een voorstel. Er wordt ook nog gesuggereerd dat er belastingen op financiële transacties mogelijk zouden zijn. Dat is iets wat de Fransen al jarenlang eigenlijk opperen als een goede manier om Europese belastingen en dus eigen middelen, zoals dat dan heet, voor Europa te creëren. Nou, dat is een tweede heel groot revolutionair element in dat tijdelijke pakket. En voor beide geldt, zowel voor die gezamenlijke leencapaciteit als die eigen middelen, dat hele grote stappen zijn, maar dat ze tijdelijk zijn en dat dus in de komende jaren zal moeten blijken hoe goed werkt dit nou allemaal en wordt dat misschien iets wat ook een structurele karakter krijgt in het instrumentarium van de Europese integratie.
Wat vind je nou echt mindere punten? Ik kan er al eentje bedenken. Heeft te maken met de EU-onderzoeksgelden, Horizon. Daar is flink op gekort.
Ja, er is gekort. Sowieso zou je kunnen zeggen dat de begroting een minder punt is, maar daar zal ik zoiets meer over zeggen. Eerst die Horizon-gelden. Horizon noemen wij het inderdaad in de verangelsaksische Nederlandse academia. Die Horizon-gelden, dat zijn inderdaad subsidies vanuit Europa voor wetenschappelijk onderzoek, met name in de Europese universiteiten. En Nederlandse universiteiten halen daar relatief heel veel geld uit. En dus ook een groot gedeelte van het onderzoek, of een substantieel gedeelte van het onderzoek aan de Nederlandse universiteiten, is gefinancierd met dat Europese geld. Die begrotingspost blijft in stand, die horizonpost, maar de intensivering daarvan, die voorzien was in de aanvankelijke voorstellen, dus een verdere vergroting van die post om R&D, research and development in het Europa van de toekomst te stimuleren, die intensivering, die wordt teruggedraaid voor een heel belangrijk gedeelte. En er wordt dus echt serieus gekort. En dat zal ook in de Nederlandse universiteiten te merken zijn als dat op deze manier doorgaat. En je zou kunnen
andere punten waar jij wat minder blij mee bent.
Nou, je zou kunnen zeggen dat die hele dat Horizon-punt wat we besproken hebben is een soort van voorbeeld van wat er gebeurd is met de begroting. Dus je had twee grote onderhandelingsthema's de afgelopen dagen. De ene was dat Recovery Fund, het herstelfonds gekoppeld aan corona, dat tijdelijke fonds waar we het net over hadden. Het andere is de meerjarenbegroting van de Europese Unie. Die wordt voor 7 jaar vastgesteld en dat is eigenlijk de vaste EU-begroting waarmee de Europese Commissie werkt. Nou, op dat tweede punt, de begroting, daar zijn eigenlijk de meeste negatieve consequenties van de afgelopen 4 dagen geland. En dat heeft ertoe geleid dat er 2 dingen zijn gebeurd. Eén is, en dat is in zekere zin positief voor landen die het betreft, zoals Nederland en Duitsland, dat de korting op die begroting, de korting op de afdracht aan de begroting, moet ik zeggen, van landen als Nederland en Duitsland, die daar al relatief veel aan betalen, vergroot is. Dus Nederland krijgt een grotere korting op de afdracht. Dat wordt ook gebracht door Rutte als een punt wat echt is binnengehaald. Maar de consequentie daarvan is dat het geld wat gevonden wordt, onder andere om die korting te financieren, afgaat van grote ambities die ook in de begrotingsvoorstellen waren versleuteld. Zoals meer geld voor wetenschappelijk onderzoek, daar hadden we het al over, meer geld voor het stimuleren van ambitieus klimaatbeleid in de lidstaten die harder willen lopen dan de officiële afspraken. Daar wordt op gekort in de begroting. Er wordt gekort op geld voor zorg. En er wordt gekort op geld voor internationale samenwerking en bijvoorbeeld nabuurschapsbeleid. Dus beleid van de Europese Unie in de directe omgeving van de Europese Unie. En dan gaat het om internationale samenwerking. Als je dat bij elkaar optelt en je weet dat dit de commissie is van Ursula von der Leyen, die heeft gezegd, de voorzitter van de Europese Commissie, dit wordt de geopolitieke commissie, dan zou je heel goed kunnen zeggen dat de begroting die nu voor ligt eigenlijk een begroting is die helemaal niet meer past bij die geopolitieke ambities die Ursula von der Leyen zo hard heeft uitgesproken toen ze begon. En daar zit ook de meeste pijn van het resultaat van deze top. De kosten voor de deal die zijn eigenlijk afgewenteld op de Europese begroting. Wat betekent dat die meerjarenbegroting van de EU eigenlijk een heel ouderwetse begroting is geworden. En als het coronafonds ten einde is en die coronacrisis ligt achter ons, valt de Europese Unie dus terug op een begroting die eigenlijk niet meer van deze tijd is als je die legt naast de ambities die de Europese Commissie zelf geformuleerd heeft. En het Europese
en
parlement,
de ambities, ja. De ambities die Nederland zelf ook had. Hè? Want Nederland was ook voor modernisering van die meerjarenbegroting. Ja, dat is dus de prijs die Nederland betaalt voor het binnenhalen van andere voordeeltjes. Denk jij dat het Europese parlement hier nog wat aan kan bijsturen?
Ja, dat is. Ik denk in ieder geval dat het Europees Parlement er alles aan gaat doen. En ik verwacht dat eigenlijk al deze week. Om te zeggen van deze begroting op deze manier, zo ouderwets, met zo weinig modernisering inderdaad. En zo weinig aansluiting bij de ambities zoals we die gezamenlijk geformuleerd hebben, is voor ons onacceptabel. En met name op die vier punten, onderzoek, klimaat, zorg en internationale samenwerking, willen we toch meer ambitie zien dan er nu in de cijfers zit. En het Europees Parlement heeft op de begroting echt wel wat in de melk te brokkelen. Dus die zullen deze week, verwacht ik, beginnen met de lobby om die uitkomst van de top bij te sturen in een ambitieuzere richting. En ik denk dat commissievoorzitter von der Leyen er ook op rekent dat het parlement deze rol op zich neemt om te gaan terugduwen, zou je kunnen zeggen.
Nog één laatste puntje waar ik benieuwd naar ben wat je daarvan vindt. Dat is de noodremprocedure. Ja. Het veto dat landen kunnen uitspreken als ze vinden dat andere landen niet genoeg doen aan hervormingen. Hè? En om dan subsidies in te trekken. Dat zeg ik zo goed?
Ja, nee, ik denk dat het woord veto, dat is gebruikt aan het begin van de top. En aan de vooravond van de top door onder andere Rutte. Dat niet meer snel genoemd zal worden na de uitkomst van deze top. Want wat er eigenlijk geregeld is, is een soort noodremprocedure. Die niet zozeer leidt tot individuele veto's van lidstaten, maar meer ervoor zorgt dat behalve de Europese Commissie ook de lidstaten mogen meekijken naar hoe het eigenlijk gaat met het uitgeven van die subsidies uit dat noodfonds in de diverse landen en regio's en of daar voldoende aan de voorwaarden wordt voldaan die zijn afgesproken voor het verstrekken van dat geld. Als er landen zijn, en dan gaat het niet om één land, maar dan gaat het om meerdere landen die hun bedenkingen hebben bij bepaalde situaties, dan is er een mogelijkheid voor die landen om gezamenlijk bij de Europese Commissie een soort alarmknop in te drukken en te zeggen van, misschien gaat het toch niet goed met die voorwaarden die we verbonden hebben aan die noodsteun uit het coronafonds. En moeten we daar iets preciezer naar kijken? En als dat voldoende landen zijn, dan kan de commissie vervolgens zeggen, nemen het initiatief om de informatie die beschikbaar is te verstrekken, zodat de lidstaten met elkaar kunnen kijken hoe de situatie is en of daar nadere politieke besluiten nodig zijn. Dus het is niet zozeer een veto van één lidstaat, maar het is meer een soort inmenging van de lidstaten gezamenlijk potentieel om mee te kijken met de Europese Commissie of de afspraken zoals ze gemaakt zijn ook daadwerkelijk voldoende worden nageleefd.
Oké, maar als jij zegt zojuist dat er tijdens deze top eigenlijk heel krachtig is opgetreden, kan zo'n noodremprocedure dan niet tegelijkertijd de bijl aan de wortel zijn van toekomstig krachtig optreden?
Ja, dat zou kunnen als het zo vormgegeven was zoals aanvankelijk werd afgeschilderd, onder andere door Nederland. Als er dus nationale veto's waren gekomen, ja, dan komt iedere lidstaat in de positie waarop waarin de betreffende lidstaat alles kan tegenhouden voor de rest. En dat kan natuurlijk ook heel makkelijk misbruikt worden. Het kan ook heel makkelijk leiden tot een spiraal van wederzijdse blokkades, waardoor er uiteindelijk niks mogelijk is. Nou, in de noodremprocedure zoals die nu voorzien is en zoals ik hem begrijp, zitten er allerlei tussenstappen en moet er echt meer aan de hand zijn dan één lidstaat die ontevreden is om die zaak echt, zou ik maar zeggen, tegen te gaan houden voor wat betreft het uitgeven van die voorziene subsidies. En wat het goede nieuws eraan is, zou je kunnen zeggen, is dat hier een gezocht wordt, want alles zal nog moeten worden uitgewerkt door juristen uiteraard, en het zal niet eenvoudig zijn, dat hier gezocht wordt naar een balans tussen aan de ene kant alle verantwoordelijkheid neerleggen bij de Europese Commissie en daardoor ook als lidstaat de controle op dat geld voor een gedeelte volledig weggeven aan de commissie, maar daarmee ook de mogelijkheid om het daarover te hebben in je nationaal parlement eigenlijk voor een groot gedeelte onmogelijk te maken. Mm-hmm. Dat uiterste is niet bewandeld uiteindelijk. Het uiterste van de nationale veto's is zeker ook niet bewandeld. Maar men heeft gezocht naar een balans tussen die twee, waarbij de lidstaten wel actiever betrokken worden bij het monitoren van hoe het nou uiteindelijk gaat met dat subsidiegeld in de verschillende Europese regio's. En dat is misschien helemaal niet zo slecht, want daardoor heb je een vrij verfijnd systeem in wezen staan voor wat betreft checks en balances van supranationale en intergouvernementele krachten, om het zomaar eens in begrijpelijk Nederlands te omschrijven. Maar nu gaan we al heel diep de techniek in. Ja. Sorry daarvoor, Annette. Eerst, en ik ben alweer veel te lang in het woord, wat ik jou eigenlijk eerst wilde vragen is, jij hebt het ook allemaal gevolgd. Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat vond jij ervan?
Nou, het was inderdaad echt weer zo'n ouderwetse marathonsessie. Veel onderling wantrouwen. En ja, jij bent van de doorwrochte analyses, hè? Dus die laat ik graag aan jou over. En verschil moet er zijn, dus ik hou het heel kort. En daar is een expressiemiddel voor wat daar bij uitstek voor geschikt is. Ik heb een haiku over deze EU-top geschreven met je.
Ik ben benieuwd. Ja, was ooit een Japans expressiemiddel, maar sinds Van Rompuy is dat eigenlijk een heel Europees expressiemiddel geworden. Ja. Ik ben heel benieuwd.
Hij heeft zelfs 2 boeken geschreven, toch? Ook dichtbundels met haikus.
Ja, precies.
Ja. Okay. Komt-ie. Weer in zijn vooruit, maar rijdend op de handrem. Brussel vergeet niet.
Kijk. Ik applaudisseer even hier in Maastricht. En ik tegelijkertijd kijk ik even over de Maas en laat ik het op me inwerken. Dat is niet gering, Annette. Bedankt. Lijkt mij een uitermate goede samenvatting.
Misschien kan ik gewoon een reeks ervan maken. Hè? De Café Europa Haiku Bundel. Nou, we zullen
dat moeten we doen. Dat moeten we doen. Ik ben voor.
Goed, Mathieu, laten we het even over de onderliggende trends hebben. Wat vond jij van de onderhandelingen? Hoe zou je ze willen typeren?
De beste manier om ze te typeren is misschien wel als een barrage van de kleine lidstaten. Dit was een top die georganiseerd was naar aanleiding van, we hadden het er al over, een heel ambitieus Frans-Duits plan waar de Europese Commissie zich meteen bij aangesloten had en waarbij eigenlijk alle andere lidstaten van de Europese Unie vooral het nakijken hadden, zeker in de beginfase van jeetje, wat komt er nu op ons af? Dat kan natuurlijk niet. Alle lidstaten van de EU moeten meepraten en hebben ook allerlei ideeën over hoe het beter kan en anders moet. En daarvoor was deze top eigenlijk ook georganiseerd om de kleinere lidstaten een piste te gunnen waarin ze hun repertoire aan ideeën en eigen plannen konden botvieren. Die piste, daar is uitgebreid gebruik van gemaakt door onze eigen premier, die nooit fitter naar een Europese top ging als nu. En die heeft daar gewoon 4 dagen plezier gehad in die barrage van de kleine lidstaten.
De barrage van de kleintjes. Hij was wel de aanvoerder, hè?
Hij was de aanvoerder en daar waren ook redenen voor. Want er zijn eigenlijk 2 grote zaken die op de achtergrond spelen. Waar Nederland alle belang bij had om een centrale rol te claimen in deze top, om daar gestand aan te doen. En dat zijn de twijfel. Het eerste punt is dat de twijfel over de rol van de Europese Commissie in lidstaten, maar vooral in een lidstaat als Nederland, toeneemt. En het tweede element dat op de achtergrond een heel belangrijke rol speelt en ook voor Nederland heel belangrijk is, is dat de rol van de Europese Centrale Bank eigenlijk de afgelopen jaren steeds problematischer is geworden en dat daar toch ook een oplossing voor gevonden moest worden.
Ik wil het even met je hebben over dat eerste punt. De rol van de commissie en het wantrouwen wat er heerst. Je hebt het denk ik over het steeds politiekere karakter van de Europese Commissie.
Ja, je zou kunnen zeggen dat dit een erfenis is van de commissie onder leiding van Jean-Claude Juncker, de vorige Europese Commissie. Jean-Claude Juncker heeft bij zijn aantreden gezegd van ik ben de leider van de eerste politieke commissie. En dat deed al wenkbrauwen omhoog gaan en fronsen in hoofdsteden als Den Haag. Omdat in een land als Nederland, maar ook in de rest van Europa, toch heel vaak juist wordt benadrukt dat de Europese Commissie vooral apolitiek moet zijn. Dus juist niet politiek. Als een objectieve scheidsrechter op de interne markt die ervoor zorgt dat de regels voor iedereen op dezelfde manier gelden en dat er niet lidstaten zijn die gelijker zijn dan andere lidstaten, om het zomaar eens te zeggen. Nou, dat laatste punt was precies wat er in de nadagen van de commissie Juncker gebeurde. Jean-Claude Juncker zelf zei op een gegeven moment, toen Frankrijk weer eens de begrotingsafspraken uit het Stabiliteits- en Groeipact overschreed. Mensen, Frankrijk is nu eenmaal Frankrijk en eigenlijk too big, too veel. Nou, dat is een opmerking die als een mokerslag is aangekomen in Den Haag. En waaraan premier Rutte ook de conclusie verbonden heeft van ja, moeten wij als Nederland er nog wel voetstoots van uitgaan dat die Europese Commissie objectief is? Kunnen we het handhaven en het monitoren van afspraken nog wel alleen overlaten aan die Europese Commissie nu die politieker wordt?
Geef eens een antwoord op die vraag.
Ja, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Dus wat ondertussen al uitgelekt is uit de afgelopen marathontop, is dat Rutte dit punt expliciet heeft gemaakt tijdens de vergaderingen. En Ursula von der Leyen, die nu voorzitter is van de Europese Commissie, hier ook op heeft aangesproken. En met zoveel woorden heeft gezegd, gezien deze recente geschiedenis vertrouw ik u niet meer, Europese Commissie, om de hele uitwerking van dit herstelplan voor de coronacrisis bij u neer te leggen. Want misschien ligt u wel de hand met de afspraken, zoals dat in de vorige commissie ook gebeurd is. En von der Leyen heeft daar, naar we nu weten, niet echt op gereageerd, op die aanval van Rutte. Maar daarmee is het probleem niet uit de wereld. Want dit is, zou je kunnen zeggen, misschien wel de allerbelangrijkste huiswerkopdracht voor de Europese Commissie. Hoe herstellen we het geschade vertrouwen bij landen als Nederland als het gaat over onze rol als Europese Commissie van objectieve handhaver van regels en scheidsrechter op die interne markt en in de muntunie. En dat is een serieus probleem dat niet voorbij is en een hele belangrijke onderliggende verklaring voor de wat harde opstelling regelmatig van Nederland in deze top. Want Nederland was er serieus over en Rutte persoonlijk ook, dat hij meer garanties wilde dan alleen maar controle op dat subsidiegeld door de commissie, omdat hij die commissie dus niet meer helemaal vertrouwt. Een belangrijke factor op de achtergrond.
En misschien ook wel terecht, want von der Leyen schaarde zich eigenlijk meteen achter dat Frans-Duitse voorstel.
Ja, precies. Hè. Von der Leyen is natuurlijk Duits. Ze komt uit Duitsland. Ze is een soort van vriendin van Angela Merkel. En Emmanuel Macron en Angela Merkel hadden de rest van Europa nog niet verrast met dat plan voor 500 miljard aan herstelfonds coronacrisis. Of Ursula von der Leyen was er al bij om zich meteen kritiekloos achter dat Frans-Duitse voorstel te scharen. In ieder geval, dat was de perceptie van wat er gebeurde. En dat maakte natuurlijk een wel heel intieme indruk voor landen die niet in de voorbereiding betrokken waren. En daar waren ook redenen voor waarom ze niet betrokken waren. Zeker voor wat betreft Nederland. Bijvoorbeeld omdat de premier het op bepaalde momenten heel druk had met het lezen van een biografie van Chopin. Maar niettemin. Nederland was niet betrokken, werd overvallen door een Frans-Duits initiatief. En vervolgens was de Europese Commissie er als de kippen bij om dat Frans-Duits initiatief mee te dragen en zelfs nog ambitieuzer te maken. Ja. In het licht van die commissie Juncker en de erfenis daarvan was dat erg veel voor de Nederlandse regering en Rutte in het bijzonder om in één keer te verteren.
Ja, nog even kort, Mathieu, want we hebben het daar in een eerdere aflevering ook al over gehad, de rol van de Europese Centrale Bank. Kan je zeggen dat deze top een voorbeeld is van politici die wel hun verantwoordelijkheid hebben gepakt en het niet aan de technocraten van de ECB overlaten?
Ja, dat denk ik wel. Een goede indicatie daarvoor is dat Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, de donderdag voordat de top begon, zei van, nou, de Europese Centrale Bank houdt het beleid op dit moment zoals het is. Dat betekent geen extra kwantitatieve verruiming, geen extra verder opschuiven in de toekomst van mogelijke renteverhogingen. Allebei dingen waar Nederland heel erg blij mee was. Maar, zei Lagarde daarbij, wij doen dat, we doen nu niks, omdat we denken dat we ons dat kunnen veroorloven, want wij gaan ervan uit dat er dit weekend een akkoord komt tussen de lidstaten over het herstelplan, het grote recovery fund voor de coronacrisis. En dat betekent dat de verantwoordelijkheid voor dat economisch herstel voor een heel belangrijk gedeelte door de lidstaten en hun economieën gedragen kan worden. En dat wij dus als Europese Centrale Bank een wat bescheidenere rol op ons kunnen nemen. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met wat de Europese Centrale Bank moest doen in de eurocrisis in 2010. Toen iedere keer opnieuw de Europese Centrale Bank eigenlijk de verantwoordelijkheid moest nemen voor voldoende stimulering van de economie om de boel draaiende te houden.
Maar
omdat
goed,
de lidstaten dat in onvoldoende mate deden.
Ja, maar de ECB heeft ook in deze coronacrisis natuurlijk ook al grof geschut ingezet. Hè? Ze hebben al
Zeker.
Het een en ander gedaan.
Zeker. Nee, als je het bij elkaar optelt, hè, is het ook gigantisch wat de Europese Centrale Bank gedaan heeft. Dat gaat over de 900 miljard heen. En dat was meteen al in de eerste weken van de coronacrisis was dat allemaal in stelling gebracht. Maar dat laat onverlet dat de Europese Centrale Bank in die actie nu niet alleen gelaten wordt. En dat was in de eurocrisis wel heel vaak zo. Nu gaan de regeringen van de lidstaten daar eigenlijk naast staan en zeggen, wij nemen naast de monetaire verantwoordelijkheid die jullie nemen, de economisch-politieke verantwoordelijkheid om ook iets te doen en dat te verdedigen via onze begrotingen, Europees en nationaal, en te verdedigen in onze nationale parlementen. En dat is wel een heel groot verschil en ook een hele belangrijke stap om die ECB uiteindelijk wat meer uit de wind te halen. Iets wat Nederland om evidente redenen heel graag wil.
De rol van Nederland, Mathieu. Concluderend, de opstelling van Rutte. Was het nodig?
Nee, dat was misschien niet nodig. Want iedereen was ervan doordrongen dat er een akkoord nodig was. Dat hebben we al besproken. En dus was het ook niet zo spannend. Waar het vooral over ging, was om de wonden uit de vorige crisis, voor zover die er nog waren, en die zijn voor een groot gedeelte nog heel vers in heel veel plekken in Europa, om die te laten helen. En je zou kunnen zeggen dat de hele Europese Unie daarom bezig was met een mindfulness yoga sessie, deze top. Om vooral elkaar vast te houden, de geest het werk te laten doen, geen banale impulsen de overhand te laten nemen. Elkaar diep in de ogen te kijken, zoeken naar een nieuwe basis voor wederzijds vertrouwen. Om op die manier de grote crisis die op Europa toch aan het afkomen is, gezamenlijk het hoofd te bieden. Maar wat gebeurde er? Niet iedereen kwam op het mindfulness yogaveldje met een matje liggen. Sterker nog, er was één iemand die met zijn matties op een ander veldje een heel andere sport ging doen. Namelijk het in Nederland ondertussen wel bekende en nog steeds trendy kickboksen.
Het is natuurlijk wel zo dat ze echt fors minder willen. En daar ging het natuurlijk vanavond voor een deel over aan die tafel.
Van wat wordt dan de mix van rebates, grants, loans, etc. Dat zijn natuurlijk de grote dingen die op tafel liggen.
En Mark Rutte begon eigenlijk met iets heel anders dan waar de rest van de Europese Unie mee bezig was. Namelijk met het herhalen voor een belangrijk gedeelte van wat er in 2010... bij het uitbreken van die eurocrisis ook gebeurd was. Namelijk ja, keihard onderhandelen voor het eigen belang. En vooral ook het zichtbaar maken van het binnenhalen van nationale voordeeltjes als het gaat over de begroting en harde pecunia.
En het feit dat die vergadering wat kribbig opbrak, liet wel zien dat ze daar nog niet uit waren.
Je zou kunnen zeggen, misschien een beetje ouderwets wat Rutte heeft gedaan. Op een apart veldje te gaan kickboxen. Is toch een beetje Zuidas 2010. De rest van Europa zat al helemaal in de mindfulness trend. En wat dat betreft detoneerde het optreden van Rutte wel een beetje.
Oké. Dus Rutte als een soort Rico Verhoeven daar op die Europese top. Maar hij was toch niet de enige die af en toe een trap durfde uit te delen?
Nee, zeker niet. Wat dat betreft deed hij gewoon mee. Maar wel op een hele enthousiaste manier. En je zou inderdaad kunnen zeggen, Rico Verhoeven, een aardige kickbokser. Hij was wel met het kickboksen bezig. Maar net zoals Rico Verhoeven zal ook Mark Rutte best openstaan in deze tijden. Voor een beetje mindfulness op zijn tijd.
Mathieu, welke consequenties zitten er aan dat kickboksen van Rutte?
Nou, Rutte heeft daarmee wel een soort eigen positie geclaimd. En dat maakt hem dus heel erg zichtbaar. Hij heeft ook veel aandacht gegenereerd. Andere lidstaten zijn op hem gericht. Maar dat is niet zomaar gegaan. Dat is natuurlijk ook ten koste gegaan van bepaalde dingen. Bijvoorbeeld ten koste van de Nederlands-Duitse relatie. Die is wel wat in zwaarder weer gekomen. Want op hele cruciale momenten, ook in de voorbereiding van deze top, hebben de Duitsers toch wel het gevoel gehad dat Nederland Duitsland heeft laten zitten. Dat gaat Nederland denk ik de komende maanden nog wel merken. Te meer omdat Duitsland op dit moment voorzitter is van de Europese Unie. En daar komt ook nog iets anders bij. Merkel heeft eigenlijk gezegd na de uitbraak van die coronacrisis. Soms, en dat zijn haar letterlijke woorden, soms moet je in het strijdperk treden voor een idee. En daarmee bedoelden ze het idee van de Europese integratie. En met het strijdperk bedoelden ze het nationale parlement, de Bondsdag in haar geval. Ze zei, ik weet dat als ik met dit voorstel kom, dat Frans-Duitse voorstel voor dat herstelfonds, dat dat ook weerstand zal oproepen. Maar ik ben bereid om het gevecht in het parlement daarover aan te gaan, omdat ik geloof dat dit de stap is die nodig is. Nou, wat Rutte heeft gedaan is eigenlijk precies het tegenovergestelde. Hij is het gevecht, de strijd in het nationale parlement in belangrijke mate tot nu toe uit de weg gegaan. En in de plaats daarvan heeft hij de strijd verlegd naar Europa, waar hij die strijd is gaan opzoeken met andere lidstaten. Italië, Frankrijk en de Europese Commissie ook nog. Dat is hem ook niet in dank afgenomen, want iemand als Merkel, maar ook andere regeringsleiders en krachten in die Europese integratie vinden eigenlijk dat dat wel een beetje grenst aan onverantwoordelijk gedrag, omdat je uiteindelijk daarmee vooral beelden opwekt van onderlinge strijd in de Europese Unie, die niet alleen niet stroken met de realiteit, maar waar je uiteindelijk ook niets aan hebt als je de inhoud van het akkoord moet verdedigen in je eigen parlement. En in dat opzicht moeten we nog zien wat de echte consequenties zijn voor Rutte. Als de stof van deze top is neergedaald. Maar dit heeft hem niet overal een positieve pers gegeven. En dat zal zeker nog wel voorlopig doorwerken. Ook in de uitwerking van de meerjarenbegroting van de Europese Commissie en de Europese Unie. Want daar zitten dus een aantal kortingen op posten die juist Nederland heel belangrijk vindt. En daar hebben we het eerder over gehad in deze aflevering.
We zitten vlak voor de zomervakantie. Voor veel mensen is die al begonnen. Maar als jij leraar was en je had Rutte in je klas, wat had je dan in zijn rapport gezet?
Ijverig en overijverig op bijzaken. Iemand met dromen van een kickboxcarrière, terwijl dat daar misschien niet zijn belangrijkste talenten zitten. En als grootste tip zou een leraar Mark Rutte nu denk ik meegeven: kijk ook eens naar anderen. voordat je zelf een standpunt inneemt. Misschien kun je daar ook wat van leren.
Tijd voor de laatste ronde in Café Europa. Dan kijken we altijd even naar wat er de komende tijd op het menu staat. Waar moeten we op letten?
Nou, dit gevecht over dit pakket, dat gaat door. Eerst zal het Europese parlement deze week nog van zich laten horen, verwacht ik. Zoals gezegd, om te zeggen van nou, dat moet anders met die Europese begroting. Maar waar we ook veel over zullen meekrijgen, is de juridische uitwerking van alle afspraken die gemaakt zijn. Want die zal niet in een week klaar zijn. En met name die noodremprocedure, die heeft weken, zo niet maanden nodig, denk ik, om echt uitgewerkt te worden. Dus dit gevecht gaat door. En verder gaan we natuurlijk zien hoe het verder gaat met het management van de coronapandemie vanuit de Europese Unie. Want ook daar staan nieuwe uitdagingen voor de deur. Daar heeft het althans alle schijn van.
We gaan het zien. Maar voor nu doen we het licht uit in dit café. Men kan jou de komende tijd niet in Italiaanse barretjes aantreffen, want die vakantie heb je gecanceld. Waar wel?
Ik ga naar het Toscane van Noordwest-Europa.
Je gaat niet ver dus?
Nee, ik ga mijn voordeur uit en dan ben ik daar al. Dus ik zie daar eigenlijk wel naar uit. Het weer lijkt goed te zijn en Zuid-Limburg is een prachtige plek om de zomer door te brengen.
Nou, het is weer mooie reclame. Mooie reclame voor Zuid-Limburg. Ja, ik ben dus al geweest. Ik ben wel geteld 1 week met vakantie geweest. Omdat ik deze zomer doorwerk. Maar ik was in de Ardennen, de Belgische Ardennen.
Ook mooi.
Tegen de grens met Frankrijk. Het was echt ontzettend mooi. Ja.
Dus toch, dat heeft toch ook voordelen, vind ik. Dit meer microtoerisme in eigen omgeving. Dat valt zeker niet tegen tot nu toe.
Dat vind ik ook. Het heeft ook mooie kanten. Wij zijn er na de zomer weer. Zit je nou te luisteren en wil je meer Europese caféverhalen horen? Abonneer je dan op onze podcast via de bekende kanalen en schrijf gerust een review. Vinden we leuk? Dan kunnen anderen deze podcast ook makkelijker vinden. Dit was hem, de 5e aflevering van het nieuwe seizoen van Café Europa, de EU-podcast van het Haags College. Bedankt voor het luisteren. Dank aan chefredactie Freek Ewals en uiteraard aan onze partner Studio Europa Maastricht. Fijne zomer!